Goeiedag en welkom bij een nieuwe podcast van het Coachkabinet. Ik ben Bert Wastijn en vandaag ben ik hier helemaal niet alleen. Ik verwelkom zometeen een eerste gast in deze podcast. Haar naam is Margot. En Margot had een thema waar ze het wel eens wilde over hebben. Wat dat thema is, laat ik haar zelf even voorstellen zo meteen. Dan voor degenen die onze podcast nog niet kennen, ook welkom bij het Coachkabinet. Met het Coachkabinet richt ik mij op vooral professionals uit de zorg- en onderwijssector en bij uitbreiding iedereen die graag verbinding wil maken met zichzelf of met zijn omgeving. De thema's uit de vorige podcasts gingen over leiderschap en zelfzorg en vandaag gaat het over de relatie en veiligheid bij de coach. Voor we er helemaal inspringen, wens ik jullie alvast heel veel luisterplezier. Ja, Margot, ik had jullie al kort het thema geïntroduceerd, maar we zijn hier bij elkaar om samen een podcast op te nemen, wat ik heel fijn vind om dat met jou te mogen doen. Nu, we kennen elkaar al even, maar vandaag leren we elkaar kennen in deze nieuwe context. Jij had een bedenking of een vraag. Voor degenen die nog niet gehoord hebben, vertel eens.
Ja, inderdaad. Mijn vraag was hoe een coach jou ziet of hoe een coach naar jouw situatie kijkt of hij daar een oordeel over heeft. Omdat het is toch een vraag dat ik niet aan mijn eigen coach kan stellen, omdat je in een specifieke relatie zit. Dus dat hoort er dan niet echt thuis. Dus ik vroeg mij af of dat we dit thema in het algemeen eens konden behandelen en naar jouw ervaring of jouw methodieken daarin konden luisteren.
Oké, dus als ik het goed begrijp, ben je wel nieuwsgierig wat er omgaat in het hoofd van de coach waar je mee in gesprek gaat?
Ja, inderdaad, omdat er ook heel veel dingen spelen tussen ons twee in deze specifieke relatie. Als in, je komt met een bepaalde hulpvraag naar de coach toe en je stelt je toch wel kwetsbaar op in een bepaalde situatie en je moet je toch wel comfortabel voelen bij die persoon. Dus het zijn toch allemaal vragen die in mijn hoofd gerezen hebben toen ik een coach moest uitkiezen en die wel frequent terug naar voren komen gedurende de sessies of als ik eens een nieuw thema aanraak dat bijvoorbeeld nog niet behandeld is, om toch de situatie.
Ja, er passeren dan wel heel wat vragen in je hoofd, hè, als ik jou hoor, Margot. Ik wil even de brug maken naar de vorige aflevering, voor wie die heeft beluisterd. In de aflevering rond zelfzorg had ik het al even over veiligheid. En dat is dan ook eventjes de link die ik in mijn hoofd leg. Hè, als je bij een coach aanklopt om je daar veilig bij te voelen, dat je, als ik jou hoor, misschien ook wel nodig vindt om ook wel inzicht te krijgen in het perspectief van de coach, om die veiligheid mee te creëren. Goed, Margot, is het dan oké als ik jou dan eerst wat vragen stel om te ontdekken of te horen hoe dat jij er dan naar kijkt, om die dan verder te gaan beantwoorden?
Ja, dat is zeker oké.
Hey, tof. Ja, zo'n eerste vraag, Margot, die nu in mijn hoofd zit, is als je op zoek gaat naar een coach, wat vind je dan belangrijk? Wat zijn dingen die je vooraf zeker wil weten of horen of begrijpen bij de coach?
Ja, voor mezelf was het heel moeilijk om in het begin een coach te vinden, omdat er zoveel aanbod is en je niet echt weet of die persoon wel geschikt is voor jouw specifieke situatie. Dus mijn eerste techniek was eigenlijk iemand dicht bij mijn huis zoeken, omdat dat dan een minder barrière veroorzaakte om effectief te gaan en om regelmatig te blijven gaan. Omdat dat toch ook wel een tijdsinvestering is die je voor jezelf maakt. Maar dat was eigenlijk niet echt de goede tactiek.
Hoe bedoel je? Je lacht.
Ja, omdat dicht bij je huis wonen niets vertelt over wie dat die coach is of in wat dat die persoon gespecialiseerd is. Dus dat was eigenlijk niet het juiste. En dan heb ik het eventjes opgegeven, maar daarna kwam ik in contact met een vriend die zelf coach is. En hij raadde eigenlijk iemand aan die wel meer een match was met mijn persoonlijkheid. En dan heb ik dat geprobeerd. En nog steeds ga ik eigenlijk bij haar.
Dus als ik het hoor, Margot, dan is het voor jou heel belangrijk dat je ergens een klik voelt met je coach. En dat het ergens op een bepaald vlak... Is het persoonlijkheid, is het visie of is het een expertise wel matcht bij de behoeften die je hebt?
Ja, inderdaad. Ik denk, ik had nu wel een beetje geluk dat ik de achtergrond ook ken, maar ik vind dat toch wel nog wat belangrijk, dat er zo precies bepaalde gedeelde waarden zijn. Als in, ik vind vrijheid bijvoorbeeld heel belangrijk en ik wist dan dat dat iemand was die wel voor vrijheid stond, die veel gereisd heeft, die wel een open mind had op de maatschappij. En dat zijn dingen die ook naar voren komen in mijn beleving en in mijn hulpvraag. Dus dan dacht ik, oké, dat gaat beter bij mij passen.
Dus Margot, als ik even de link leg met het thema, dus als het gaat over veiligheid en een veilig gevoel, dan leer ik alvast uit jouw getuigenis dan de klik voelen met een coach op je expertise en waarden voor jou eigenlijk belangrijker was dan de lage drempel van afstand.
Ja, dat klopt. En ik denk niet per se alleen de klik, maar ook het idee dat je er wel comfortabel bij gaat voelen om effectief alles wat dat je wilt vragen of alles wat dat je wilt benoemen ter sprake te brengen. Want ik denk dat dat nog vaak een taboe kan zijn, dat je bepaalde onderwerpen toch nog gaat ontwijken omdat je niet die veiligheid hebt, dat je eigenlijk de sessies heel oppervlakkig gaat houden als die klik of die dat comfort er eigenlijk niet is.
Ja. Oké, boeiend. Hè? Want in de veiligheid van de vorige podcast had ik het over het onderhandelen over veiligheid. Hè? En dan nadenken over wat maakt dat voor jou een situatie veilig is of wat maakt... dat het voor de coach of de coachie allebei een veilige situatie is. Zijn er nog dingen die je dan belangrijk vindt in het creëren van die veilige omgeving waar je open kan zijn?
Dat er bijvoorbeeld ook geen oordeel is over de zaken die je verteld hebt. En als de andere kant vind ik het ook belangrijk, er moet wel een soort van... of er mag wel een soort van bevestiging zijn als er een gevoel wordt verteld of een idee wordt verteld. Maar het is ook niet de bedoeling dat mijn coach constant die bevestiging heeft. Of ik ben niet op zoek naar die bevestiging bij mijn coach. Ik ben vooral op zoek naar het kunnen vertellen en naar het exploreren van mogelijkheden, hoe ik met die dingen omga. En niet per se iemand die mij constant die bevestiging of een gelijk heeft... in mijn ideeën. Maar soms is het ook wel nodig. Ik denk, ja, ik heb iemand nodig die daar het evenwicht op vindt.
Ja, het doet me wel denken, hè, Margot, aan het systemisch coachen. Vertellen de lesgevers er heel vaak over het erkennend tussenkomen. Hè. Erkenning is het principe waar je iemand erkent in wat hij ervaart, wat hij bedoelt en wat hij voelt, zonder dat je daarom gelijk geeft. Hè. Niet zeggen van, je hebt gelijk. Wel van, amai, dat moet toch wel bijzonder zijn. Dat is toch wel niet evident. Dat is een stukje tegemoetkomen aan het gevoel dat je geeft. Nee, wel interessant om ook jouw perspectief eens op die manier te horen.
En ik vind het interessant, aangezien dat je dit zegt, dat dat een soort van techniek is, dan vraag ik mij af in hoeverre dat een coach dan moet doen alsof. Want begrijpt hij dan effectief dat echt wel... heeft hij daar allemaal erkenning voor? Of is dat dan eigenlijk gewoon de techniek om de persoon comfortabel te laten voelen?
Ja, het is op zich... het erkennend tussenkomen zou ik zelf niet omschrijven als een techniek. Het is wel eigenlijk wel heel fijn dat je het vraagt. Want een van de basiselementen, zeker als het gaat over het systemisch coachen, maar ik ga ervan uit dat elke coach dat wel probeert te doen, is authenticiteit en echt zijn. Is dat voor je bepaalde technieken gaat toepassen, altijd helemaal... je echte zelf bent. Dus dat betekent, ik probeer dat toch in mijn praktijk te doen. Ik ga enkel erkenning geven op de momenten dat ik voel dat ik die erkenning kan en wil geven. Dus als het gaat over mijn binnenkant als coach, op de momenten dat ik erkenning geef, dan voel ik ook oprecht, amai, dat verhaal die jij nu in dit geheel brengt, dat moet echt wel niet evident zijn om dat op deze manier te brengen. En dan is dat ook wat ik overbreng. Wat wel soms gebeurt, en dat is niet echt een techniek, of zo zou ik het niet omschrijven, maar toch wel een stukje openheid, is ook soms benoemd van, goh, ik heb nog niet in die situatie gezeten, dus ik weet niet hoe het moet zijn voor jou. Ik kan alleen maar zeggen dat als ik naar jou luister, dat het wel hevig is in wat je, of wat je vertelt. Daarbij probeer ik dan vooral transparant te maken van, kijk, ik heb nog niet op jouw stoel gezeten, dus ik kan ook niet doen alsof dat ik weet hoe dat jij je voelt. Ik kan alleen maar vertellen dat als ik jou hoor van mijn stoel, dat het wel een impact heeft op mij. Want natuurlijk als coach, als ik naar een verhaal luister, dan laat ik dat verhaal wel heel hard binnenkomen. Als ik zelf ook met medecoaches aan de slag ga, dan zeg ik altijd, het eerste wat ik doe is het verhaal eerst helemaal beluisteren voordat ik reageer, voor een vraag, voor een erkenning, om het helemaal te laten binnenkomen. Wat soms maakt dat er ook wel van stilte komt naar dat verhaal. Want ik geloof ook dat je pas erkennend kan tussenkomen of een oprechte vraag kan stellen als je eerst het verhaal gehoord hebt. Dus ik hoop natuurlijk, maar ik steek daar bijna mijn hand voor in het vuur, dat de coach waar je naartoe gaat ook die erkenning geeft op de momenten dat ze die voelt. In welke mate heb je het gevoel en de indruk dat coaches technieken gebruiken?
Eigenlijk heb ik dat zelf nog niet ervaren. Het is enkel omdat je dat op dit moment benoemde, dat ik eraan dacht om die vraag te stellen. Dus eigenlijk nog niet. Maar er kwam opnieuw een andere vraag in mij op, omdat het is wel interessant om te horen hoe dat je dat, hoe dat je luistert naar het verhaal en het dan binnenneemt en dan probeert om die erkenning te geven. Maar eigenlijk reikt mijn vraag nog een beetje dieper, van wat doet dat dan persoonlijk met jou als coach, bijvoorbeeld daarna, als je je dag afsluit of als je nadenkt over hoe je verder het coachproces gaat doen verlopen, welke invloed heeft dat op u persoonlijk? Want persoonlijk heb je ook bepaalde waarden, heb je bepaalde visies, heb je bepaalde ideeën. En als je dan daar niet per se op aan, heb je dan een bepaald gevoel over die coachie of ja?
Ja. Nu, soms kruipt het in de kleren. Er zijn momenten waarbij dat ik een coachie heb die langskomt of een cliënt die een verhaal vertelt die wel langer blijft hangen dan een ander verhaal. Ook de ene coachvraag of hulpvraag is zeker ook niet de andere. De ene situatie op het werk is ook niet de andere. Soms komt er iemand met een verhaal van een plots ontslag na meer dan 10, 15 jaar trouwe dienst. En dan als je hoort de manier waarop, of als je hoort op welke manier dat verlopen is, dan voel ik wel dat dat eventjes blijft nazinderen. En dan is het een beetje op zoek gaan naar mijn professioneel kader. Dat is iets waar ik ook heel hard in aan het groeien, aan het zoeken ben. Want natuurlijk kan ik niet alle verhalen meenemen of vasthouden. Maar soms gebeurt dat wel eens. Ik zeg ook altijd tegen mezelf, Bert, je bent een mens. Het is ook normaal dat er bepaalde dingen jou raken. En dan is dat wel zoeken naar, wat leer ik daarover bij mezelf? Wat maakt nu dat verhaal van die coachie mij zo raakt? Is dat dan omdat ik mij identificeer met die persoon? Of gaat het over een thema die voor mij heel belangrijk is? En dat zijn soms dingen waar ik wel eens mee in een intervisie stap met mijn collega-coaches van de praktijk. Maar dan gaat het eerder over het effect dat het op mij heeft, eerder dan wat dat over de cliënt vertelt. Want als er dan, want ik hoor in jouw vraag ook een beetje over beeldvorming, wat voor beeld krijgt de coach dan van mij als coachie of als cliënt? En als ik daarin eerlijk ben, dan je bouwt natuurlijk een bepaalde loyaliteit op met jouw cliënt. Dus in eerste instantie leer ik vooral het perspectief van de cliënt kennen, voor ik het perspectief van de andere personages in het verhaal ontmoet. En is het voor mij, samen met de cliënt, dan belangrijk om die perspectieven te gaan verkennen. Maar het klopt dat ik die soms meeneem. En dan helpt het wel om op zoek te gaan naar die taakjes of die opdrachten of die tijdsbestedingen die ook mijn hoofd even leegmaken. Want als ik een hele lange dag gehad heb met heel wat gesprekken, Dan voel ik wel dat mijn hoofd wel wat vol zit. Dat is ook een van de redenen waarom ik het aantal gesprekken op een dag beperk, om mijn laatste gesprekspartner evenveel aandacht en ruimte te kunnen geven dan de ander. En dat ik ook tijd inbouw tussen cliënten. Ik ga nooit twee cliënten direct na elkaar plannen. Want als nu de ene cliënt een bepaald heftig verhaal brengt, dan wil ik dat ook voldoende kunnen een plaats geven. Maar ik noteer het wel. Ik noteer enerzijds wat dat de persoon verteld heeft en het effect die het op haar of op hem gehad heeft. Maar ik noteer dan in een zijkant ook wel mijn eigen beleving. Om de simpele reden, als ik dan mijn volgend gesprek met diezelfde persoon opnieuw voorbereid, dat ik eventjes kan zien met welke bril en met welke blik heb ik geluisterd, of zat ik erbij, om dan in het volgend gesprek toch te gaan onderzoeken of ik niet gekleurd geluisterd of gekeken heb, om wat dingen bij te sturen of te bevragen van ja, de vorige keer heb je dit verteld, kan je me nog eens vertellen, nu dat we een weekje verder zijn of 2 weken verder zijn, hoe je daar nu naar kijkt. Om eigenlijk dat meer helder te krijgen voor mezelf, want we zijn natuurlijk ook mensen met ons eigen referentiekader. Zeker de thema's waar ik rond werk, daar zit ik zelf ook vaak heel dicht op en dan maakt het dat ik heel zeker wil zijn dat ik zo objectief mogelijk in dat verhaal sta.
Ja, super interessant om te horen. Er zijn nog enkele vragen die in mij opkomen, maar het is een beetje los van dit. We hebben al gesproken over het comfortabel voelen van de cliënt bij de coach. Maar hoe zit dat als coach? Zijn er bepaalde standaarden of voorwaarden dat je ook hebt om voor jezelf om je comfortabel te voelen? En als dat niet zo is, wordt die relatie dan beëindigd? Of hoe pak je dat aan?
Dat is een complexe vraag. In die zin, dat ik had het de vorige keer ook inderdaad over dat veiligheid iets is waar je in onderhandelt. Ook ik wil mij veilig voelen in een bepaalde situatie of in een bepaalde cliënt-coach of coachee-coach-relatie. Ik heb op dit moment voorlopig het geluk gehad om mij nog nooit onveilig gevoeld te hebben. Dat maakt het complex in die zin dat het heel moeilijk is om dat nu voor mezelf in te vullen. Maar ik voel wel dat als ik mij niet veilig genoeg voel, dat ik wel sneller zou gaan doorverwijzen. En dan heb ik het vooral over, zowel in mijn eigen voordeel, als in het voordeel van de coachee. Om het concreet te maken, wanneer ik wel doorverwijs, is als er een bepaalde hulpvraag komt, of een coachvraag komt, waar ik mij op dat moment of niet klaar voor voel, inhoudelijk, of denk van, oei, dit ligt heel dicht bij bijvoorbeeld het therapeutische, dat ik wel ga doorverwijzen. En dan gaat het vooral over de inhoudelijke veiligheid, omdat ik echt het beste wil voor de cliënt en voor de coachee. En als ik denk dat ik niet de best geplaatste mens ben om dat proces te faciliteren, dan wil ik dat voor mezelf en voor de ander eigenlijk liever uitbesteden. En dan hangt het er een beetje vanaf hoe dat de coachee reageert. Soms zijn er mensen die zeggen van, nee, kijk, ik wil dat eigenlijk toch liever bij jou doen. Fijn dat je je grens aangeeft, als in, je weet het niet zeker, maar als je het wel ziet zitten, loop ik dit parcours liever verder. En er zijn mensen die zeggen van, misschien inderdaad ga ik daar of daar eens gaan aankloppen om te weten hoe dat zit. Dus die veiligheid en de stappen, ik noem het een stukje mijn professioneel kader, maar ook het stukje mijn ethisch kader. Maar dat is ook iets wat ik meekrijg. Ik ben aangesloten bij een netwerk die heel wat ethische regels voorop stelt waar je als coach moet aan houden. En die neem ik een stukje als kompas. Ik probeer zelf de coach te zijn waar ik als coachie zou willen bijgaan. En als die het gevoel heeft, oei nee, dit gaat niet werken, dan heb ik ook liever dat hij of zij mij doorverwijst. Nu, als het gaat over de afgelopen periode, tijdens COVID ging het soms ook over sanitaire veiligheid. En dan ging het over mondmaskers, alcohol, gel, vensters open, deur open, alles open. En daar heb ik ook altijd het tempo van de cliënt gevolgd. Maar heb ik ook altijd wel de standaard van het mondmasker, zeker in de gedeelde ruimtes, heel hoog of heel belangrijk gevonden.
Boeiend hoe je dat benoemt, dat er effectief een soort van ethisch handelen is en dat jij dan jouw grenzen daarin in aangeeft. Maar mijn vraag daarbij is dan, doe elke coach dat? Of neemt iedereen die richtlijnen ten harte?
Ja. Nu, dat is een Een interessante vraag, hè. Zeker in een sector, hè. Want als het gaat over de coachingsector, hè, en denk in het Gentse alleen heb je meer dan 3000 personen die zich identificeren als coach. En daar heb ik voor mezelf dan de standaard genomen, en ik denk dat dat ook een richting kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar een coach, is te onderzoeken waar heeft hij of zij een opleiding gevolgd. Hè, want er zijn bepaalde opleidingen die wel of niet erkend zijn. Als het gaat over loopbaancoaching bijvoorbeeld, heb je centra die een erkende opleiding tot loopbaancoach aanbieden. Maar niet elke loopbaancoach heeft daarom zo'n opleiding gevolgd. Hetzelfde voor mensen die bezig zijn met stress en burn-out. Heb je eigenlijk een vereniging van stress en burn-out coaches. En er zijn eigenlijk maar 3 opleidingen die die erkenning krijgen. Hè. Hetzelfde voor basisopleidingen rond coaching. Het is een beetje een afvragen van ja, die persoon waar je naartoe gaat. Wat is zijn achtergrond? Wat is zijn kwalificatie? Bijvoorbeeld het loopbaancentrum waar ik bij aangesloten ben, die kiest bewust voor enkel mensen met een mensgerichte opleiding. Dus psychologen of therapeuten. Ik ben nu zelf ook sociaal assistent. Ik heb daar wel een serieus parcours moeten afleggen voor ik kon aansluiten. Omdat het een loopbaancentrum vindt die kwalificatie enorm belangrijk vindt. Ik ga ervan uit dat er nog loopbaancentra zijn die dat belangrijk vinden. Nu ga er ook wel vanuit dat er centra zijn of coaches zijn die een ander ethisch kompas gebruiken. En daarmee wil ik zeker niet hun ethiek in vraag stellen. Het gaat een stukje over visie, van wat vind je belangrijk. En zoals ik daarnet ook aangaf, ik ben ook aangesloten bij zo'n vereniging in België, die de European Mentoring and Coaching Council, die in elk land een voet heeft, die ook bezig is met wetenschappelijk onderzoek omtrent coaching, die accreditaties uitschrijft. En je kan ervan uitgaan dat mensen die daarin kiezen om daarin te investeren, want dat is ook allemaal niet zo vrijblijvend, dat ze dat niet zomaar doen. En als je dus voor een coach kiest, ook eventjes de tijd neemt om de website te bekijken of om eens contact te nemen, en want je hebt heel vaak recht op een gratis kennismakingsgesprek, om eens te luisteren van, ja, maar waar heb je je opleiding gevolgd? Waarom heb je voor die opleiding gekozen? Wat vind je belangrijk? Om daar al een beetje een inzicht in te krijgen. Want op dit moment is het coachingsberoep op geen erkende titel of geen erkende functie, wat maakt dat je zelfs na een workshop van 2 uur jezelf coach kan noemen. Wat het dus ook heel complex maakt voor mensen om de coach te vinden die bij hen past. En zonder afbreuk te doen, hè, aan mensen die een workshop van 2 uur volgen, en ik ga ervan uit dat die mensen ook zekere competenties hebben. Het is vooral ook een stukje handvat die je kan gebruiken om op zoek te gaan naar de coach die bij je past. Amai Margot, dit gesprek is al bijna 23 minuten bezig. Ik ga even in mijn hoofd proberen te recapituleren wat we al besproken hebben. In het begin hebben we het gehad over dingen die jij belangrijk vond toen je op zoek ging naar een coach. Naast locatie, die dan toch iets minder belangrijk was. Het ging dan over waarden en normen en een stukje expertise en richting die iemand heeft. Dat ook het vertrouwen die iemand had in de coach je ook wel geholpen heeft om die drempel te overstijgen. Daarna hebben we het gehad over de veiligheid, hè, wat je nodig hebt als coachie, maar dan ook als coach om die veiligheid te bewaken in een coachingsrelatie. En dan tenslotte hadden we het over ja, in welke mate handelt de coach met een soort ethisch kompas over of binnen zijn of haar praktijk. Dat is een notendop. Nu, Margot, zijn er nog dingen die je graag wil weten of waar we het nog kunnen over hebben nu?
Op dit moment niet. Ik vind dat er zeker dat je mij veel boeiende inzichten hebt gegeven vandaag. En ook enkele handvaten voor moest ik toch opnieuw een nieuwe coach moeten zoeken. Of voor de luisteraars die naar een coach op zoek zijn. Wat belangrijk is om toch rekening mee te houden. Dus bedankt.
Dat is met veel plezier. Margot, ik vond het heel fijn om jou hier bij mij te hebben. Beste allen, zoals altijd lanceer ik ook even de oproep naast dat ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben vandaag, dat jullie mijn vragen altijd terecht kunnen op podcast@wastijn.be. Als jullie vragen hebben over mijn opleiding of over mijn ethisch kompas, mag je op datzelfde mailadres zeker een vraag lanceren. En dan heb je zin om een volgende keer mee te doen? Laat het mij ook zeker weten. Mijn contactgegevens staan op mijn website wastijn.be Of stuur ook op hetzelfde mailadres een mailtje. Ik vond het alvast fijn om jullie erbij te hebben. En dan wens ik jullie een prettige ochtend, middag of avond, afhankelijk wanneer je aan het luisteren bent. Nog eens bedankt, Margot. En misschien tot de volgende keer.